Een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande woensdag, zo de Heere wil, onze jaarlijkse dankdag zal worden gehouden. En we herinneren u eraan dat de diensten beginnen 's middags om 3 uur en 's avonds om 7 uur. Woensdagavond na de kerkdienst zal, zo de Heere wil, een ledenvergadering worden gehouden, waarop gestemd zal worden voor een diaken. Tweetal door de kerkenraad gesteld is de broeders G. Born en F. Nieuwland. En de laatste mededeling is ook een herinnering dat dinsdag aanstaande om 19:30 de Bijbelkring zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 92, de versen 7 en 8. Psalm 92, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren, niet voor uw vierschaar dagen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in Paulus' brief aan de Romeinen. En daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen nu Romeinen 4 als schriftlezing, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die niet, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welk hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, al zo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het toegerekend zal worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover onze schriftlezing, gemeente. We willen vanmorgen voor de laatste maal nadenken over het hoofdstuk wat ons enkele weken heeft beziggehouden, Genesis 15. We hebben het geheel behandeld, maar ik beloofde dat we nog terug zouden komen op dat ene vers over het geloof en de gerechtigheid van Abraham. En onze tekst kunt u vanmorgen dan ook vinden in Genesis 15, vers 6. Met deze woorden hopen we dit hoofdstuk af te sluiten, Genesis 15, vers 6, waarvan Abraham gezegd wordt, en hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige majesteit. We hebben het zo even gezongen. En laat het mogen leven in ons hart met heilige ontroering. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Zo is het met ons allen, dat wij voor uw rechtvaardige oordelen niet kunnen bestaan. Heere, bind dat ook op de morgen van deze zondag, op onze harten, opdat wij zien dat door de zonde er zo'n onmetelijke afstand gekomen is tussen u en tussen ons, dat wij die afstand nooit kunnen overbruggen. Ja, dat wij door de zonde niet alleen ver van u verwijderd zijn, maar bovendien ook schuldig staan ten opzichte van al uw eisen. Heere, bind dat zo op ons hart, dat wij daarvoor gaan buigen en het gaan erkennen dat wij zondaren zijn. U rechtvaardige in al uw doen, in ieder woord. Heer, het is zo nuttig, zo nodig, dat dat in ons leven werkelijkheid wordt. Dat wij zo voor u buigen en zo voor u knielen als mensen die alles verzondigd hebben en die nergens een recht op kunnen laten gelden. Heere, laat het zo ook mogen zijn in ons leven of mogen worden in ons leven door genade. Gebruik daartoe ook het woord van deze morgen. In de geschiedenissen van Abraham zijn we vanmorgen toegekomen aan dit diepe woord, dat Abraham gerechtvaardigd werd. Dat de gerechtigheid hem werd toegerekend. En heren, dat is nodig. Willen wij van verloren zondaren, onrechtvaardigen en goddelozen voor u kunnen bestaan. Heren, schenk dat grote wonder van de rechtvaardiging door het geloof. Dat het niet door ons kan, nooit meer door ons kan, maar dat het ook niet door ons hoeft, want dat er gerechtigheid is in een ander, in de grote zoon van Abraham, die door de weg van bloed zichzelf u heeft opgeofferd, en in wiens bloed u niet meer toornen en niet meer schelden zult. Heere, reken dat bloed toe aan zondaren. Reken die gerechtigheid toe aan zondaren. Want alleen in zijn bloed en in die gerechtigheid van hem zullen wij voor u kunnen bestaan. O, breek dan alles in ons leven maar af, opdat er plaats mag komen voor het bloed van Christus Jezus. Plaats mag komen voor die bedekking met dat bloed, voor de vergeving in dat bloed. Ja, voor dat vrijsprekend oordeel. Ik heb verzoening gevonden. Heere, wil u dat ook aan ons schenken? We leven in dagen waarin veel duisternis heerst, omdat wij leven als mensen die de duisternis lief hebben. We leven als mensen in het donker. Zelfs uw kinderen moeten zeggen dat er nog zoveel duisternis overgebleven is. Maar Heere, wil u dat licht van dat kostbaar evangelie, van de rechtvaardiging door het geloof alleen, zonder de werken van de wet, wil u dat ook onder ons laten. En laat er vanmorgen vanuit het eenvoudig onderwijs wat uit dit hoofdstuk, uit deze geschiedenis tot ons komt, iets van dat grote evangelie duidelijk worden. En ook kracht van mogen uitgaan, opdat het wordt toegepast aan onze harten. Heren, we bidden van u, wil u ons zo gedenken. Wil u geven dat we in het spreken en in het overdenken van deze stof het licht en de genade van u ontvangen mogen, om het in alle ernst, in alle scherpte, maar ook in alle liefde te brengen. Laat het schriftuurlijk en geestelijk mogen zijn, en wil u erin meekomen, zodat het woord geheiligd wordt aan onze harten. Zegen ons ook in het luisteren. Neem alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord genadig weg. En geef, Heere, dat onze harten betrokken mogen zijn op uw woord. Hunkeren naar wat uw woord te zeggen heeft. Uitzien naar die grote weldaad van het gerechtvaardigd zijn. Heere, dat is alles onverdiend. Maar laat er veel honger en dorst zijn, ook onder de kansel, naar die grote schatten en die grote weldaden. Want die zijn bij u alleen te verkrijgen. En dat om niet. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Maar uit Christus, ja uit de drie enige God alleen. Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. We dragen elkaar aan u op. En bidden of u met ons als gemeente wilt zijn. Allereerst of u wilt werken en wonen onder ons. En krachtig het werk van uw genade aan uw kinderen wilt bevestigen. Maar ook of u wilt geven dat er mensen bekeerd mogen worden, toegebracht tot uw kerk. Wil u zijn, Heere, met alles wat daartoe gebeurt. Het lezen van de Bijbel. Het preken van uw woord. Het onderzoek van uw woord op de verenigingen, de zondagschool. Catechetisch onderwijs. Heere, wil u al dat onderricht daartoe zegenen. Dat uw volk afgebroken wordt in zichzelf en gebouwd wordt in het allerheiligst geloof. En dat zondaren bekeerd worden. Want dat zijn toch de middelen, Heere, die u gegeven hebt. O, hecht daar uw goddelijke zegen aan. Kom erin mee, opdat harten verbroken worden. En zielen vernieuwd en veranderd worden door de kracht van uw woord en van uw geest. Wees u ook met ons, Heere, in onze vele andere omstandigheden. En dan weet u volmaakt welke omstandigheden ons leven beheersen. Het kan zijn dat we eenzaam zijn en getroffen zijn door verdriet. En daarom dragen we hen aan u op die rouw dragen. Wil u zijn met allen die eenzaam zijn doordat een lieve man of vrouw, vader of moeder, een van de kinderen door de dood is weggenomen. U weet wat die pijn kan veroorzaken. En hoe de pijn soms opnieuw terug kan komen, ons nooit verlaat. Heere, wil u balsem gieten in die wonden die geslagen zijn. En wil u kracht geven en troost. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wil u hen nabij zijn of ze nu thuis verpleegd worden, in het ziekenhuis of in tehuizen. U kent al onze zieken. U weet van alle omstandigheden af. U weet van alle moeite, ook van alle strijd. Soms van de moeite om het over te geven. Heere, wil u in dat alles meekomen. En laat het zo mogen zijn dat onze hoop en verwachting mag zijn, ook in dagen van ziekte, van u de Heere alleen. We dragen bijzonder hen aan u op die in ziekenhuizen verpleegd worden. We denken aan zuster Van Loon in het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis in Bos en Duin. Heere, wil u haar gedenken in uw gunst, in uw hulp en in uw genade. En wil u de middelen die gebruikt worden nog zegenen. We dragen ook Ina Arnoudse aan u op. Heere, wil u haar gedenken, nu ze door de week ook nog steeds in het ziekenhuis is. Laat het zo mogen zijn dat het alles wat gebruikt wordt en therapieën, dat die gezegend mogen worden. En wil u bovenal haar nabij zijn in uw genade. Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. Broeder den Boer mocht deze week terugkeren uit het ziekenhuis naar huis. En wil uw grote naam erkennen, Heere, dat u hem zover deed herstellen dat hij weer thuis mag zijn. Daarin is uw wonderdoende hand zo duidelijk zichtbaar. U hebt hem doorgeholpen, ondersteund en zover genezing gegeven dat hij nu weer thuis mag zijn. We zeggen uw naam daarvoor dank en bidden van u. Wil u ook verder met hem zijn en wil u hem uw genade niet onthouden. Denk aan hem en allen die hem lief zijn. Zo leggen we alles voor u neer wat onze zieken betreft. Ook de dingen van hen die vanmorgen niet genoemd worden, maar die bij u bekend zijn. Wees u met hen, Heere. Denk ook aan allen die gehandicapt zijn en die soms al heel lang in tehuizen verzorgd worden. Heere, wil u hen nabij zijn en wil u bij de moeite, ook bij de moeite die het soms geeft om met hen te spreken of hen aan te voelen, geven dat u die toch niets in de weg staat, die ook tot hun ziel kunt spreken, dat uw woord door mag dringen in hun leven en uw genade hen niet vreemd mag blijven. We bidden u, Heere, voor allen die het op andere wijze moeilijk hebben. We smeken u voor hen die eenzaam zijn of die worstelen met vragen voor ieder verborgen, maar bij u bekend. Heere, wil u ook uitkomst geven. En laat het zo mogen zijn dat de moeite en de zorgen van het leven ons niet tegen u in verzet doen gaan of verharden, maar dat de moeite en de zorgen van het leven ons daar mogen brengen in het dal van de ootmoed, in het dal van de vernedering voor u, en dat wij mogen zien dat zelfs de moeitevolle wegen nog gebruikt kunnen worden voor ons eeuwig welzijn. Heere, zou u dat in het bijzonder willen doen? Ontferm u zo over ons allen, ook als we geen bijzondere noden hebben. Heere, laat het ons stil en klein maken. En wil u geven dat ook de voorspoed en de zegen ons op de knieën mag brengen voor u en afhankelijk en ootmoedig mag maken voor uw heilig aangezicht. Bovenal bidden we van u, Heere, wil u alle omstandigheden van het leven nog gebruiken tot de bekering van zondaren, ook van velen onder ons. O, aan onze kant is het alles zo verzondigd, getuigt alles tegen ons, moet ons geweten ons beschuldigen en aanklagen. Maar wil u dan nog om het bloed van Christus Jezus op ons en op onze kinderen neerzien, Heere? We vragen het niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om die gerechtigheid van Hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 27 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Psalm 27, de versen 5 en 7 willen we samen zingen en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is nog niet zo lang geleden dat we samen de kerkhervorming herdachte. En het kernwoord van de kerkhervorming was toch dat opnieuw het evangelie van Gods genade ontdekt werd. De rechtvaardiging door het geloof alleen en niet door de werken. Dat heeft Luther in zijn eigen leven ervaren. Eerst die worsteling om te proberen bij God aangenaam te worden door goede werken te doen en door zichzelf wat op te knappen, allemaal volgens het Romeinse systeem. Maar al die werken, ja, die werden afgebroken en de weg van de werken, die breek een doodlopende weg. En Luther leerde door Gods genade dat je nooit rechtvaardig voor God kunt worden door werken, maar alleen door het geloof. En toen hij dat ontdekt had vanuit het woord en door de Heilige Geest, toen is hij in zijn leven eigenlijk een verdediger geworden. Een gloedvol verdediger van dat evangelie. En hij zei het ergens in een van zijn werken, die rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat is het artikel waar de kerk mee staat of valt. Met andere woorden, als dat geloofsartikel niet duidelijk en niet zuiver geleerd en beleden wordt, dan gaat de kerk ten onder. En vandaar dat het voor een kerk, zeker ook voor een kerk die staan wil op de bodem van de reformatie, ja, op de bodem van de Heilige Schrift, altijd weer nodig is om die leer van de rechtvaardiging niet door de werken, maar door het geloof alleen aan de orde te stellen. En onszelf in het licht van die Bijbelse leer van de rechtvaardiging door het geloof de vraag te stellen of wij dit geloof kennen en of wij deze genadegift van God deelachtig zijn. Wel, we worden zelfs bij die genadegift van God stilgezet in de bladzijde van het Oude Testament, in het levensboek van de vader van alle gelovigen, Abraham. En we willen er in deze serie preken over het leven van Abraham vanmorgen bij stilstaan. We schrijven boven onze tekst: Abraham rechtvaardig door het geloof. En dan staan we stil bij drie dingen. Allereerst bij de geloofsoefeningen. Want Abraham geloofde God. Ten tweede bij de geloofsovergave. Abraham geloofde God. Dat betekent dat hij het in alle dingen met God eens werd. En ten derde de geloofsomhelzing. Abraham geloofde God. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham rechtvaardig door het geloof. Ten eerste de geloofsoefeningen. Ten tweede de geloofsovergave. Ten derde de geloofsomhelzing. En Abraham, zo luidt onze tekst, geloofde in den Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. We hebben het al aangeduid, het gaat hier ten diepste over de rechtvaardiging door het geloof alleen en niet door de werken. Dat weten we heel in het bijzonder, omdat de apostel Paulus bij de woorden uit Genesis 15 in Romeinen 4 uitleg heeft gegeven. We hebben dat samen gelezen in die vaak diepe en ook wel moeilijk te verstaande woorden van de brief aan de Romeinen. Neemt Paulus een uitgangspunt in deze geschiedenis. Hij zegt wel, van Abraham staat geschreven dat Abraham de Heere geloofde en dat het hem tot gerechtigheid gerekend werd. Dat, zegt Paulus, duidt al op die rechtvaardiging door het geloof en niet door de werken. Alleen moeten we heel aan het begin van de preek wel één ding goed vasthouden. En dat is dit. Dat over wat hier van Abraham staat, toch nog sluiers liggen. Zeker, Abraham was een oprecht gelovige. Abraham had ook een krachtig geloof, wat bij tijden door de genade van God zo krachtig open mocht bloeien. En toch liggen er over Abrahams geloofsleven nog sluiers. Vooral deze sluier. Dat de komende, de Heere Jezus Christus, nog niet geopenbaard was. O zeker, Abraham heeft van verre de komst van de Heere Jezus gezien. En Abraham heeft naar die komst van de Heere Jezus Christus ook uitgezien. Maar Christus was in Abrahams tijd nog niet gekomen in het vlees. En bovendien, de weg van het bloed, de weg van het lijden, de weg waarin de Heere Jezus Christus de zaligheid zou verdienen aan het kruis, dat had nog niet plaatsgevonden. Dat was voor Abraham eigenlijk nog verborgen. O zeker, Abram heeft er van verre iets van gezien door de schaduwen van de offers in die oud-testamentische tijd. Heeft hij er iets van beseft. Maar het volle licht over de komst van Christus en over het lijden van Christus, dat ontbrak in Abrams dagen. En vandaar dat er in dat opzicht toch sluiers liggen over dat geloofsleven van Abram. En vandaar dat wij ook vanmorgen met enige nadruk moeten zeggen, we kunnen niet alle woorden van het Nieuwe Testament zo teruglezen in die geschiedenis hier in Genesis 15, alsof Abram dat allemaal al gekend en beleefd heeft, precies zoals Paulus het schrijft. Paulus heeft er door de voortgang van de openbaring en door de krachtige bediening van de Heilige Geest meer van mogen zien dan de oud-testamentische gelovigen. En vandaar dat alles wat Paulus schrijft zo nog niet functioneerde in het geestelijk leven van Abram en de andere oud-testamentische gelovigen. Maar tegelijkertijd is het ook waar, de kern, de wortel, waar het nu werkelijk om gaat, ja, dat was ook in Abrams leven al aanwezig. En wat doet Paulus anders in Romeinen 4 dan die lijnen die al in dit hoofdstuk liggen opgesloten, die al in Abrams leven door het genadewerk van God te herkennen waren, dan die lijnen op te diepen en verder uit te werken. En eigenlijk willen wij vanmorgen hetzelfde doen. De grondlijnen van wat in dit hoofdstuk gezegd wordt over de rechtvaardiging door het geloof samen opdiepen. In het besef dat Abram nog leefde onder het Oude Testament. Maar tegelijkertijd in het besef dat die geloofswetenschap van Abram in wezen hetzelfde is als wat een kind van God nu door genade mag leren, als zij gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. En dan kunnen we, u zult het begrijpen vanmorgen, maar een enkele lijn trekken uit deze geschiedenis. Het is niet onze bedoeling om in één preek een volledige verhandeling te geven over wat de rechtvaardiging door het geloof nu is en wat dat allemaal inhoudt. Zo de Heer het geeft, komen we daar binnen niet al te lange tijd op in onze behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dan zullen we aan alle aspecten proberen aandacht te geven. Het gaat er nu om de kern van de zaak in enkele hoofdlijnen aan te stippen vanuit de geschiedenis zoals we die overdacht hebben en zoals die vanmorgen ook weer voor ons ligt. En wat zien we dan? Wel, dan zien we dit. Abram heeft hoogtepunten gekend. Abram is in dit hoofdstuk, zoals we gezien hebben, in de diepten terechtgekomen. En in die diepten, waarin twijfels en vrees in zijn leven het voor het zeggen hadden, is God verschenen. God heeft zijn aangevochten kind Abram opgezocht. En kwam tot hem met die woorden: vrees niet, Abram. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En toen is de Heere tot Abram gaan spreken. En Abram is tot de Heere gaan spreken. Het is een langdurige godsontmoeting geworden. Want eigenlijk is dit hele hoofdstuk één godsontmoeting. Waarin de Heere tot Abram komt en Abram met de Heere spreekt. En dan spant dit hele hoofdstuk over een tijdsbestek van ruim 24 uur. Eerst spreekt de Heere, dan Abram. Dan neemt de Heere Abram mee naar buiten en laat hem de sterren van de hemel zien en belooft hem: zo zal uw zaad zijn. En dan, aan het einde van de nacht, moet Abram die dieren slachten. en die helften van die dieren tegenover elkaar liggen, leggen, zodat er een bloedweg ontstaat. En dan de hele dag moet Abram wachten en de vogels wegjagen. En dan bij het vallen van de avond, als de schrik en de grote duisternis over zijn ziel valt, dan ziet Abram dat het vuur en de rook tussen de stukken doorgaan en dat de Heere zijn verbond met Abram bevestigt. Het is dus één gebeuren, één godsontmoeting die ruim 24 uur lang in beslag neemt. En in die godsontmoeting krijgt Abram het geloof, zodat het met nadruk gezegd wordt. Als Abram opziet naar de sterren en door God erop gewezen wordt dat de Heere toch zijn belofte zal vervullen. En Abram geloofde God. Hij geloofde God op zijn woord. Hij geloofde de Heere die deze belofte nu opnieuw aan Abram liet weten. En er is de eerste vraag eigenlijk die we onder ogen moeten zien, deze. Abram geloofde de Heere. Was dat dan voor het eerst dat Abram de Heere geloofde? Nee. Abram geloofde al eerder. We lezen in Hebreeën 11 dat Abram door het geloof gehoorzaam geweest is aan die roeping om te gaan uit de stad Ur der Chaldeeën. Dus heel die weg vanaf zijn vertrek uit Ur der Chaldeeën heeft Abram iets van dat ware geloof gekend. Door het geloof is hij vertrokken uit Ur, door het geloof is hij vertrokken uit Haran, door het geloof is hij een inwoner geworden in het vreemde land, in het land van Kanaan. En in dat land van Kanaan ziet u op verschillende momenten de kracht van Abrams geloof, als hij te midden van die vijandige afgodendienaars altaren bouwt en de God des levens aanroept. Ja, dan is er in Abrams leven sprake van geloof. Het is toegegeven, Abram kent ook dieptepunten, zelfs momenten waarop hij afdwaalt en de Heere ongehoorzaam is en naar Egypte gaat. Maar we lezen in Abrams leven, ook voor deze gebeurtenis, nadrukkelijk van een levend geloof. Waarom staat er dan zo met nadruk in dit hoofdstuk, in deze geschiedenis, en Abram geloofde de Heere? Wel omdat de schrijver van het boek Genesis ons op het hart wil drukken dat hier een bijzonder moment in de levensgeschiedenis van Abram is aangebroken. Dat blijkt ook uit het vervolg. Abram geloofde de Heere en hij rekende hem dat tot gerechtigheid. Kijk, dat leest u eerder niet van Abrams geloof. Dat leest u hier pas voor het eerst. Dat het tot gerechtigheid gerekend wordt. En vandaar dat hier dus sprake is van een bijzonder ogenblik in het geloofsleven, of zoals we dat ook wel noemen, in de geloofsoefeningen van Abram. En daaruit blijkt dan ook dat het echte, het ware geloofsleven, dat zijn geschiedenis kent. Dat niet een dood iets is. Sommige mensen spreken over het geloof alsof dat altijd hetzelfde blijft. Je gelooft in het woord, je neemt dat woord aan voor waar. Ja, als dat het geloof is, dat blijft altijd hetzelfde. Dat kan eens een beetje geschokt worden door wat twijfels. Maar dat aannemen van het woord, daar zit geen geschiedenis in. Dat is iets wat altijd vast blijft. Ik neem het woord aan, ik neem het aan dat het waar is. Maar dat is ook geen waar geloof. Het waar geloof is een levend iets, wat zijn hoogte en zijn diepte kent, waar als het goed is ook voortgang in zit, waar ook opwas in zit, zoals de apostel Paulus daarover spreekt in de brief aan de Colossenzen en in de brief aan de Efeziërs. En zo is er ook in Abrams leven, in Abrams geestelijk leven, opwas, een groei. En de Heere heeft Abram zo in zijn leven geleid, dat in het leven van het geloof van Abram er een stuwing is, als het ware, naar dit ogenblik. Dat de Heere Abram heen stuwt en Abrams geloofsleven heen stuwt naar deze doorbraak. Naar deze geloofsdoorbraak. En Abram geloofde God. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Kijk, weet u wat dat heel eenvoudig betekent? Abram geloofde door. Abram geloofde omdat hij geroepen was en die roeping aan zijn hart geheiligd was. En de Heere hem die grote belofte, die zevenvoudige belofte gegeven had. Abram geloofde de belofte. En zo kan het ook zijn in het leven van iemand die door de Heere is opgezocht. En die door de Heere tot verandering gekomen is. Tot bekering. Juist in het begin van het geestelijke leven. Die eerste ritselingen van het leven der genade. Als een zondaar door de belovende God wordt opgezocht en een woord van God wat kracht wordt toegepast aan zijn hart. Dat zijn tijden van blijdschap. Als het woord openvalt, als een belofte openvalt. En als de kracht van die belofte ervaren wordt aan de ziel. Dan is er ook vaak heel veel gevoel bij. Ontroering bij. Bewogenheid, liefde tot God en tot zijn dienst. Maar weet u, als de Heere doorwerkt in ons leven, dan gaan we zien dat het nu niet alleen maar gaat om zo af en toe eens een belofte van de Heere te ontvangen. En daar met veel liefde en veel gevoel in te mogen rusten. Maar dat het gaat om God. Niet om een belofte van God alleen, maar om de God van de belofte te vinden. Kijk, en daar leest u iets van in dit hoofdstuk. Abram steunde op de belofte en dat was genade. Maar Abram moet leren dat het nu niet alleen maar om de belofte gaat. En om wat gevoelig geestelijk leven bij de belofte. Abram wordt gericht op de Heere. Dan bloeit, heeft iemand gezegd, het geloof open. Dan bloeit het geloof open tot op zijn ware diepte. Dan gelooft het geloof niet slechts steunend op een woord, maar op de God van het woord. Dan gaat het niet meer om opnieuw een woord van de Heere te ontvangen alleen. Maar dan gaat het erom om God te leren kennen. En om in God geborgen te zijn. Om in Hem gevonden te worden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kijk, daar ligt dat verschil. Die geloofsdoorbraak betekent dat Abraham het hier leert, persoonlijk leert, niet meer te steunen alleen op een belofte die de Heere telkens weer bevestigt, maar te steunen op de God van de belofte, het doorbreken tot God, het doorbreken tot de Heere der Heeren. En van dat geloof, dat doorbrekende geloof, wat niet slechts steunt op het gevoel, of niet slechts steunt op een belofte, maar wat nu zijn rust in God mag vinden. Van dat geloof wordt dan gezegd, en Abraham geloofde God, en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Wat rekent de Heere nu tot gerechtigheid? Dat is een heel aangelegen punt, juist in deze tekst. En het is noodzakelijk dat we dat heel erg duidelijk zien. Want we kunnen met deze tekst heel gemakkelijk de verkeerde kant op gaan. Hoe? Wel, dat je zegt, Abraham geloofde God. En toen God zag dat Abraham geloofde, toen heeft Abraham God rechtvaardig verklaard en gezegd, Abraham, ik vergeef al je schuld en al je zonde, omdat je gelooft. Dus dan zou Abrahams geloof de reden zijn waarom God in gunst op hem neerziet. En zo is het niet, gemeente. Er is niets in ons, zelfs niet ons geloof en onze bekering, waarom God in genade op ons neerziet. Als God in gunst op een mensenkind neerziet, dan is dat alleen en alleen vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus dat gestort is op Golgotha. En vandaar dat we heel nadrukkelijk moeten zeggen, als Abraham hier gerechtvaardigd wordt en gezegd wordt van Abraham dat de Heere hem in genade en gunst aanziet en dat God het hem tot gerechtigheid rekent, dan is de reden waarom God dat doet niet in Abraham te vinden, zelfs niet in Abrahams geloof te vinden, maar dan is de reden alleen maar in dat offer van de Heere Jezus te vinden wat straks gebracht zal worden. Dat offer van Christus wat op Golgotha alle toren van God heeft gestild en alle gerechtigheid heeft verworven. En het is ontzaglijk belangrijk, zeker in onze tijd, dat we dat goed zien. Het geloof is niet de reden waarom God rechtvaardigt. Het geloof is niet de reden waarom God in gunst aanneemt. Want juist vandaag leven er heel veel mensen die het altijd over geloof hebben. En als je goed naar ze luistert, dan hoor je eigenlijk in de manier waarop ze praten dat de Heer toch wel heel erg dankbaar moet zijn dat zij zo geloven. En dan wordt er bij hun begrafenis gezegd, de Heer heeft hem aangezien, want hij was zo'n gelovige man of zij was zo'n gelovige vrouw. Zo is het niet. God ziet ons niet aan omdat wij geloven. Want dan zou er toch nog iets in de mens zijn. En dan zouden wij toch ons nog ergens op kunnen beroemen, langs allerlei omwegen weliswaar. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien, Paulus in de brief aan de Romeinen, leest u het maar door, hoofdstuk 3, 4, 5. Dat de enige reden waarom God de schuld vergeeft en waarom God een mens rechtvaardigt, is om Christus offer. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dan? En Abraham geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat geeft toch die indruk. Luister eens, mijn beste vriend. De Bijbel leert duidelijk dat de enige grond waarom iemand rechtvaardig gerekend wordt voor God, het offer van Jezus Christus is. Maar dat offer van Jezus Christus, dat moet nu ontvangen worden. Dat moet nu omhelst worden. Daar mag nu een arme zondaar op rusten. Door het geloof. Dus dat geloof is wel noodzakelijk. Dat hoort er wel bij. Het is alleen door het geloof dat we dat offer van Christus in zijn algenoegzaamheid leren kennen. En die borg- en zaligmaker leren omhelzen. Maar het geloof is alleen maar het instrument waarmee dat grote, de gerechtigheid van God in Christus Jezus in zijn bloed omhelst wordt. En het lijkt misschien voor sommigen van u wel alsof we vanmorgen bezig zijn met allemaal theologische woorden. Alsof het een spel van woorden zou zijn. Gemeente, dat is het niet. Het gaat hier om de gronden van de waarheid. Niet mijn geloof rechtvaardigt me, maar het offer van Christus, dat alleen. Als ik dat met een gelovig hart, zegt onze belijdenis, mag aannemen. Dat is de plaats van het geloof. Niet de reden waarom God me aanziet, maar het middel waardoor ik de gerechtigheid van Christus mag aannemen. En zo is het ook bij Abraham. Hij mag door het geloof daarop rusten. Dat aannemen waarom God hem rechtvaardig spreekt. Zo wordt de tekst bedoeld. Zo legt Paulus hem uit. Zo staat het in de schrift. En wat is dat dan voor een geloof? Wat is dat geloof waardoor een zondaar rechtvaardig wordt? Waardoor dat offer van Christus omhelst wordt? Wel, dat geloof, laten we het maar heel eenvoudig houden vanmorgen. Dat geloof is een geloof wat God rechtvaardigt. Dat is het eerste, zegt Luther. Het rechtvaardigt God. Dat betekent in het rechtvaardigend geloof ga je zeggen: God is rechtvaardig. Dat is iets wat heel belangrijk is. En waar we ook dingen van terugvinden in dit hoofdstuk. Als we dat geloof mogen bezitten. Als het komt tot dat rechtvaardigend geloof. Dat omhelzend geloof. Dat betekent allereerst dat wij het met God eens gaan worden. Dat wij God gaan erkennen als de rechtvaardige. Dat wij gaan erkennen dat God de Heilige is. Dat we helemaal aan Gods kant gaan staan. Want dat betekent dit geloof waarover hier gesproken wordt. Abraham kwam hier helemaal aan Gods kant te staan. Abraham ging hier in alle dingen God toestemmen en met Gods woorden instemmen. Vandaar ook dat Abraham zwijgt. Als de Heer hem bij de hand genomen heeft. En Abraham geloofde God. Dan heeft Abraham niets meer in te brengen. Want het geloof dat gaat met God instemmen. Dat gaat zwijgen voor God. Dat gaat erkennen dat God rechtvaardig is. En dat vindt u nog veel dieper uitgewerkt in wat Paulus hierover schrijft. Samengevat is het in onze belijdenis. Dat rechtvaardigend geloof, dat is een geloof wat God in alles gelijk geeft. Onze belijdenis zegt het in de Heidelberger Catechismus zo. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en niet één van die geboden gehouden heb. En nog tot alle boosheid geneigd ben. Daar hebt u een grondtrek van dat rechtvaardigend geloof. Dat het gaat buigen voor God. Dat het erkennen gaat, gij zijt rechtvaardig, Heere. Rechtvaardig in het feit dat uw wet heilig is en goed. En ik sta schuldig tegenover die wet. En niet alleen sta ik schuldig tegenover die wet omdat ik al die geboden van God gebroken heb en niet één ervan heb gehouden. Ik sta ook nog schuldig tegen het evangelie. Want in mijn leven heb ik de roepstemmen van het evangelie zo vaak versmaad. Schuldig tegen de wet en schuldig tegen het evangelie. Tot alle boosheid geneigd. Ik ga erkennen dat het portret wat de schriften van mij tekenen de waarheid is. Heere, uw woord is de waarheid. Dat betekent van harte gaan beamen en van harte gaan erkennen. Gij zijt rechtvaardig en ik onrechtvaardig. Als dat gaat doorwerken in ons leven, dan worden wij de verloren zondaar. Dan vechten we niet meer tegen God. Dan gaan we voor God buigen. Met zijn rechten instemmen. En het erkennen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan wordt aan onze kant alle grond onder de voeten weggenomen. Alle rechten van ons. We gaan het zien die zijn verzondigd. Aan onze kant geen mogelijkheid, alleen maar de dood. Dat is wat. Staande voor een heilig God, staande voor een rechtvaardig God. En zelf moeten inleven en moeten beamen. Heren, als u mij weg zou werpen, dan zou het niet onterecht, niet onrechtvaardig zijn. Kijk. Daarvan zie je ook iets in dit hoofdstuk. Als Abraham vlak voordat de Heere tussen de stukken doorgaat, daar ligt in die slaap, in grote vrees, in schrik. Dan ziet u, als u dat aandachtig leest, hier iets van wie Abraham is voor de majesteit van God. Abraham leeft daarin. Dat als God verschijnt in zijn majesteit en in zijn recht en in zijn heiligheid, dat hij Abraham niets heeft in te brengen, dat hij voor God niet kan bestaan. Dan is er iets in zijn leven van die psalm die we zo even zongen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand kan door dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Beamen dat God recht is. Beamen dat wij schuldig staan aan al de geboden en daar geen van gehouden hebben. Beamen dat God recht zou zijn als hij ons zou wegdoen van voor zijn heilig ogen. Beamen. Dat God rechtvaardig is, ook al zou hij ons voor eeuwig verwerpen. Zo aan Gods kant te staan. Ja, dat behoort bij dat rechtvaardigend geloof. Dat er niets van ons meer is. En niets van ons meer overblijft. Wat voor God kan bestaan. En de vraag is vanmorgen, verstaan we daar iets van, gemeente? Kennen we daar iets van? Van dat bukken voor die hoge majesteit. Van dat niets worden voor God. Van dat inleveren van de wapens van verzet en zelfhandhaving. Van dat beven voor Gods majesteit. Abraham kende het. Toen God verscheen, schrik en grote duisternis. Maar andersom dan vanwege wie hij was. Vanwege de zonde tegen de geboden en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. O, als God in ons leven komt. Als God doorwerkt in het leven van zijn kinderen, dan komen we daar alleen maar als schuldenaren tussenuit, als onrechtvaardigen. En dan moeten we het aan God toegang geven. Met God gaan instemmen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, en weet u waarom dat nou zo nuttig is? Omdat een van de grootste kwalen van het leven van een mensenkind, van u en van mij is. En dat is er zelfs ook nog na ontvangen genade hoor. Dat wij altijd toch nog tegen God in opstand komen. Dat wij altijd een hart hebben wat niet wil wat God wil. En dat er nog zoveel trots en zoveel eigenwilligheid overgebleven kan zijn. Want kijk, gaat u het maar na in uw eigen leven. Daar is misschien een man of een vrouw hier in de kerk. Die al 60 of al 70 jaar onder de prediking van het woord zit. En zegt, ja, ik heb er altijd om gebeden. Ik heb altijd de waarheid lief gehad. Maar toch, ik sta nog buiten. Zou het niet kunnen zijn, mijn beste vriend, omdat u heimelijk altijd nog denkt dat u met uw goede werken, met uw kerkgang, met uw voor de waarheid zijn een streepje voor hebt bij de almachtige God? Zoals iemand wel eens tegen me gezegd heeft, ja dominee, ik heb toch altijd netjes geleefd, waarom krijg ik het nou niet? Waarom word ik nou niet bekeerd? Ik heb toch altijd netjes geleefd. Weet u waarom u het niet krijgt? Omdat u te netjes bent. Omdat u te braaf bent. Omdat u niet wilt buigen voor wat het woord van God zegt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Omdat we het met het recht van God en de eis van God niet eens willen worden. En altijd nog bezig zijn onszelf te handhaven. Want dat zit niet alleen maar in de Romeinse kerk die Luther toen verlaten heeft. Dat is levensgroot aanwezig. In de bevindelijke kringen. Vrome zelfhandhaving. Het zoeken van je eigen gerechtigheid op te bouwen met behulp van. En vult u dan maar in. Maar het echte Bijbelse geloof, waar Abraham de vader van alle gelovigen, al is het in de schaduwen, de vader van is. Dat leert onvoorwaardelijk voor God buigen. En dat leert onvoorwaardelijk alles inleveren. En dat leert onvoorwaardelijk zeggen, Heere, als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, mijn goddeloze ongerechtigheden en mijn vrome ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En daarom is het zo nodig dat die vraag aan uw hart gelegd wordt. Kennen we daar iets van? Van die weg, geestelijk. Van het afgebroken worden in onszelf. Van het arm, leeg, schuldig, verloren, zondaar worden. Voor het aangezicht van een heilig God. Kennen we daar iets van, ook na ontvangen genade? Dat de Heere daarheen werkt, dat het aan onze kant steeds meer een afgesneden zaak wordt. Wat is nodig, gemeente, om te vragen om dat ontdekkende licht, om dat ontgrondende werk van de geest, waardoor wij alle gronden verliezen en waardoor al onze gerechtigheden en al onze vermeende steunsels worden afgebroken en weggeslagen en we zwijgen gaan voor het aangezicht van de hoge en de verhevene en de heilige God. Waar we iets inleven van onze zonde en schuld en onze verlorenheid en doemwaardigheid. Kijk, want daar, waar het van ons uit helemaal niet meer kan, waar al onze gerechtigheden een wegwerpelijk leed zijn, daar wil God zich aan Abraham openbaren. Als een God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En waarin ziet u dat dan? Ach, bij Abrahams geschiedenis is het in de schaduw zichtbaar. God geeft zijn belofte, dat is het eerste. En waar gaat het in die belofte om? In die belofte dat Abrahams zaad zal zijn als de sterren van de hemel. Daarin gaat het om het volk van Israël, ja zeker, maar niet om het volk als zodanig. Daar gaat het vooral om het zaad. En u weet, dat is in de Bijbel een uitdrukking voor het kind. Voor de Heere Jezus Christus die geboren zal worden. De koning die in Bethlehem zal komen en die langs lijden en sterven en door de opstanding heen zal bewijzen dat hij de Christus is. Om dat zaad gaat het. Abraham wordt hier gewezen niet slechts op allerlei beloften, maar op het beloofde zaad. Uiteindelijk gaat dat om de Christus. En als God dan die belofte gaat bevestigen met een verbond. En u kent die geschiedenis met die stukken die in stukken gedeeld waren en die weg van bloed die gebaand wordt. Dan zegt de Heer, die belofte van het zaad. Die belofte waarin ik u toezeg dat uw zaad wordt als de sterren van de hemel. Waarin u de Christus der schriften beloofd wordt, Abraham. Die belofte ga ik zo verzegelen. Hoe verzegelen? Wel langs een weg van bloed. Want het zegel, de bevestiging van die belofte, dat is wanneer de Heere tussen die bloedende stukken doorgaat. Langs de weg van het bloed verzekerd en verzegeld. Zo zal uw zaad zijn. En in dit land zal uw zaad zeker wonen. Daar zit dus al profetie in dit hele hoofdstuk van de Christus. Profetie ook van de weg van het bloed. God belooft de Christus. God belooft een bloedende Christus. God belooft dat er door de weg van het bloed genade en gerechtigheid zal zijn. Dat belooft de Heere. Kijk, en op die belofte. Op die belofte dat de Heere er nu voor in staat dat het zaad geboren zal worden. En dat er een weg van bloed zal komen. Op die belofte mag Abraham nu zinken. En als Abraham door het geloof waarin hij zichzelf afschrijft en niets goeds meer van zichzelf kan zeggen, waaraan hij zelf als verloren zondaar ook niets kan bijdragen, als hij door het geloof op die belofte, op die beloofde Christus, op dat beloofde bloed mag zinken, dan staat er en God rekent het hem tot gerechtigheid. Want gemeente, waar wij verloren zondaar voor God worden. En waarin de Heere ons laat zien dat er van ons niets deugt. Waarin de Heere alle sterren doet doven die er in uw leven misschien waren. En u alle leunsels en steunsels ontneemt. Waarin de Heere ons arm maakt. Schuldig maakt. Verloren maakt. Doenwaardig maakt. Waarin we gaan instemmen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Daar wil de Heere de Christus doen komen, die bebloede borg en zaligmaker, waar een zondaar verloren moet gaan, daar wil Christus komen, gehuld in zijn woord, en aangeboden door de Heilige Geest. En daar wil Christus komen als de bebloede borg en zaligmaker, in wie alleen gerechtigheid en vrede te vinden is. En als het geloof niets meer over heeft, maar alleen op die geschonken borg en zaligmaker mag leunen en mag steunen, alleen op zijn bloed mag zinken, alleen in zijn wonden de vrede mag smaken. Ja, wat wordt dan de tekst die hier staat van Abraham, zoals die ook uitgelegd wordt door Paulus in Romeinen 4 rijk. Want dan is in Christus voor zo'n doodschuldige zondaar alle gerechtigheid te vinden. Dan is er voor een vijand alle vrede in Christus te vinden. Dan is er voor een opstandeling alle verzoening in Christus te vinden. En dan mag het geloof in die Christus alle schatten gaan zien. Gerechtigheid die redt van de dood. Heiligheid waardoor de zonde, ook de inklevende zonde, gedood kan worden. Wijsheid waardoor de blinde ogen geopend worden. Kracht waardoor de zwakke knieën op de weg des vredes gericht worden. Ja, wie zo door het geloof op Christus mag zinken, die mag het ook gaan verstaan dat er niet alleen maar schatten in hem te vinden zijn, maar dat in dat bloed van de Heere Jezus Christus God nu niet meer toornen en niet meer schelden zal. Buiten Christus, buiten die bloedweg, is God een verterend vuur. Daar kom je om. Onder de toorn van de Almachtige. Maar wie door het rechtvaardigend geloof nu als een arm verloren, ontledigde zondaar op dat bloed van Christus mag zinken door het geloof en in dat bloed van Christus geborgen mag zijn, die is rechtvaardig voor God. Die is rechtvaardig voor God. Dat betekent dat God op hem nooit meer toorne, nooit meer schelden zal. Buiten Christus een eeuwige toorn. Maar wie in Christus geborgen is, nooit meer toorne, nooit meer schelden. Weet u waarom? Omdat die toorn van God op Christus is uitgewoed. Die bloedweg die hier in deze mysterieuze geschiedenis ons wordt getekend. Die bloedweg is het teken van het bebloed zijn. Van het geslagen zijn. Van het tot in de hel toe vernederd zijn van de Heere Jezus Christus. Toen kwamen al de pijlen van Gods gramschap op hem. Toen schreeuwde hij het in zijn godsverlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar toen zijn al die pijlen van de toorn van God in het bloed van Christus uitgewoed. Toen die pijlen hun grimmig, hun bitter werk gedaan hadden. Toen waren ze ook uitgeblust. Toen brandden ze niet meer. En vandaar dat Christus zegt, het is volbracht, de toorn is gestild, de grimmigheid is bedolven. En vandaar wie nu in Christus mag zijn, in die borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus begrepen is, in die bloedweg. God zal niet meer op hem toornen. Want hij heeft al getoornd in Christus. En Joseph Hart, een van de oude Engelse dichters, zegt het zo mooi. Voor wie in Christus is, betaling kan God niet tweemaal vragen. Eerst van de hand van mijn bloedende borg en dan nog opnieuw van mij? Nee, dat is onmogelijk. Want een volk. Komen verzoening heeft hij aangebracht. En daarom zal God nooit tweemaal betaling vragen. O gemeente, wat is het nodig om die borg te leren kennen. Om dat geloof te leren kennen. Om die rechtvaardiging te leren kennen. Om te buigen voor God. Om te leren sterven aan al het onze. Om alle gronden te verliezen. Om die ene grond Die ene naam, dat geborgen zijn in dat ene bloed, te leren kennen. Want daar vult de vrede het hart. God torent niet meer op mij. God ziet mij aan in zijn lieve Zoon. God ziet mij aan in het bloed van Christus Jezus. Hij ziet mij als door een mist van bloed. En in dat bloed ben ik zo rein, als had ik geen zonde gekend, nog zonde gedaan. In mezelf een verloren, verdoemelijk zondaar. Maar in Christus behouden en rein. Dat ziet het geloof. Wat rechtvaardigt. Kennen we daar iets van? O, als we er niets van kennen, haast u om uw levens wil. Want buiten de bloedweg Jezus Christus is God een verterend vuur. En als u iets van de bemoeienissen van de Heere in uw leven mag kennen, maar zegt, ja, die Christus zo als de gerechtigheid van Christus, als dat bloed van Christus, als het geborgen te zijn in dat bloed, dat ken ik niet. Dat mijn schuld vergeven is, dat ik bekleed ben met die klederen des heils, dat is voor mij onbekend. Mijn beste vriend, haast u om hem te vinden. Rust niet op wat gevoelens, hoe goed ze ook kunnen zijn. Rust niet op een enkele belofte die er in het leven ligt, hoe wonder dat ook is. Maar zoek de beloofde, zoek het beloofde zaad. Zoek de weg van het bloed, Christus persoonlijk te leren kennen. Uit het recht van God. Dat is nodig. Want wie dat kent, die mag het ook weten door het geloof. Vast weten. Mijn zonden zijn me vergeven. Hij zal niet op mij toornen en niet op mij schelden. Hij heeft mij lief, omdat hij Christus lief heeft. Hij zegent mij, omdat hij Christus zegent. Hij geeft mij al het goed, omdat hij Christus al het goed schenkt. In hem geborgen. Wat zou u dan gelukkig zijn. Jij dan gelukkig zijn. En dat is nu nog te verkrijgen. Bij deze God. Bij deze Heere. Die het van Abraham zegt. En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die de goddeloze rechtvaardigt om niet. We hebben daar vanmorgen maar iets van kunnen zeggen. Een enkele lijn aangestipt. Maar we bidden u, Heere, wil u zo het woord zegenen, dat wij goddeloze mogen worden voor u. Dat zijn we ook. Maar we willen het niet weten. Heere, maak ons dan wat we zijn, opdat we gaan inleven wat het betekent goddeloze te zijn. En opdat we door het geloof in die ene mogen leren schuilen en in die ene begrepen mogen zijn en op die ene mogen zinken voor de tijd en de eeuwigheid. Heere, dat is het leven. Dat is de vrijheid. Dat is vergeving, bedekking, verzoening. Daar liggen alle schatten. Leer ons dat, Heere. Wil ook uw volk en uw kinderen gedenken. Geef dat ze ook daarna mogen staan. Om dat te kennen, die vastheid. Waarbij hun alle gronden ontnomen worden. En ze Christus alleen over mogen houden. En het leven in hem mogen vinden. Dank dat u ons deze morgen gaf. Neem het zondige weg en zegen uw woord. We bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Slotzang, Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. 72, vers 11. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.